De schriftlezing is vandaag Jozua 10, vanmorgen het eerste deel, Jozua 10 vers 1 tot en met 27.
Het geschiedde nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had en aan Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als hij aan Jericho en haar koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden. En in dezelfde midden waren. Zo vreesden zij zeer, want Gibeon was een grote stad, als een koninklijke steden. Ja, zij was groter dan Ai, en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en Peram, de koning van Jarmut, en tot Jafia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende: kom op tot mij en help mij. En dat wij Gideon slaan, omdat zij vrede gemaakt hebben met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers. En zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger te Gilgal, zeggende: trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden. Want de Heere had tot Jozua gezegd: vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hem. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon. En vervolgde hen op de weg waar men naar Beth-horon opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. En het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Beth-horon, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere: ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf en zeide voor de ogen der Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek der oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels. En haast er niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hen, nog na hen, dat de Heere de stem eens mans alzo verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Maar de 5 koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En aan Jozua werd geboodschap, mits te zeggen: die vijf koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. Zo zeide Jozua: wentel grote stenen voor de mond der spelonk en stel mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gijlieden niet stil, jaag uw vijanden achterna en slaat hen in de staart. Laat hen in hun steden niet komen, want de Heere, uw God, heeft ze in uw hand gegeven. En het geschiedde toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden hen met een zeer grote slag te slaan, totdat zij vernield waren en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren. Zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Daarna zeide Jozua: open de mond der spelonk en breng tot mij uit de 5 koningen uit die spelonk. Zij nu deden alzo en brachten tot hem uit de 5 koningen uit de Spelonk, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël. En hij zeide tot de overste des krijgsvolks, die met hem getogen waren, treed toe, zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed. Want alzo zal de Heere aan uw vijanden doen, tegen de welke gijlieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde ze, en hing ze aan 5 houten, en zij hingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde, ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afnamen, en zij wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen geweest waren, en zij legden grote stenen voor de mond der spelonk, die daar zijn tot op dezezelfde dag.
De tekst voor de prediking, gemeente, is vers 6 in deze morgen, waarin vooral ook belicht wordt het verbond dat God met Gibeon heeft opgericht. En vanavond zullen we stilstaan bij wat er gebeurt met de 5 koningen van de Amorieten. Vers 6 van Jozua, we lezen daar in Gods woord. Die mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua en het leger te Gilgal, zeggende, trekt uw handen niet af van uw knechten. Kom haastiglijk tot ons en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen het schriftgedeelte wordt verkondigd is Gods verbond met Gibeon. Gods verbond met Gibeon. We letten allereerst hoe Gibeon pleit op Gods verbond. In de tweede plaats hoe God zijn verbond of zijn belofte bewijst. En in de derde plaats hoe God zijn verbond handhaaft. Dus het pleiten op het verbond, het bewijzen van het verbond en het handhaven van het verbond. Lag natuurlijk ook in de lijn der verwachting dat Adonizedek, de buurman van Gibeon, het er niet bij liet zitten. Gibeon, 10 kilometer verwijderd van Jeruzalem. Adonizedek die merkt dat er in zijn achtertuin het nodig aan de hand is. En ook vreest dat deze plaats Gibeon niet de kleinste, niet de minste. Tegendeel, de Bijbelschrijver benadrukt het ook, een van de koninklijke steden, dat betekent een versterkte stad met een stadsmuur en een koning daarin en mannen die gewend zijn om ook het zwaard te hanteren, dat Adonizedek ook bang is voor een aanval in de rug. Voor hem ligt het leger van Israël bij Gilgal en achter hem ligt Gibeon. Deze man voorziet dus dat hij in de tang wordt genomen. En hij mobiliseert alle denkbare bondgenoten die hij maar kan aantreffen, aan kan sporen. 5 koningen in totaal met wie een snel een gelegenheidscoalitie wordt gestuurd. Het waren in tijden en andere tijden geen vrienden van elkaar. Er werden wat oorlogen gevoerd, ook in deze streek voor de komst van Israël tussen de verschillende stadstaatjes. Maar nu er een grote vijand daar aan de horizon opdoemt, worden alle neuzen dezelfde kant op gezet, alle vetes worden vergeten, men vindt elkaar in die gezamenlijke vijand. Dat is eigenlijk iets van alle tijden. Alle moeite en zorgen van de achterliggende periode worden vergeten en gelaten voor wat het is. En alle aandacht wordt gericht op Israël en natuurlijk ook op Gibeon. Hoe hebben deze mensen het in hun hoofd gehaald om een verbond te sluiten met Israël? Waarom Adonizedek ervoor kiest om eerst Gibeon aan te vallen en niet meteen ook al deze koningen in het geweer te brengen tegen Israël, dat laat de Bijbel schrijven liggen. Is het niet misschien ook een stukje wraak wat daarin doorklinkt? Gibeon, de man op wie je dacht te kunnen steunen, de stad die als je achter Jeruzalem kwam als eerste ook opdoemde, dat deze stad het in zijn hoofd heeft gehaald om een verbond te sluiten met de vijand. Het zou zomaar kunnen dat dat ook Adonizedek bewogen heeft om als eerste op te trekken tegen Gibeon. Of is het misschien omdat hij weet dat een strijd tegen Israël al een verloren zaak is? omdat hij weet wat Rahab al zei binnen de muren van Jericho. God heeft u dit land in uw hand gegeven. Wat dat valt op, gemeente, we zullen daar vanmorgen even de vinger bij leggen, maar vanavond komt dat zeker terug. Dat Adonisedek hoort wat er met Ai gebeurd is, zo begint de Bijbelschrijver in hoofdstuk 10. En wat er met Jericho gebeurd is, en dat Gibeon een verbond met God heeft, met Israël heeft gesloten. Drie oorzaken worden opgesomd, Ai, Jericho en ook het verbond met Israël. Maar de naam van God wordt niet gehoord. Heeft dat Jeruzalem, stad van Adonisedek, niet bereikt, dat de God van Israël deze wonderen heeft gedaan? Jawel. Zeker weten. Daarvoor waren de bewijzen ook te overtuigend. Dit was onmogelijk volgens het verstand. Dat een leger bestaande uit vrouwen, mannen, kinderen, bejaarden, met het wandelen om de stadsmuur Jericho op de knieën kneeg. En dat dit volk, dat niet geoefend was in de strijd, koningen, Sion en Och, had verslagen. En dat dit volk door een wonder door de Schelzee was geleid. En dat die golven van de Schelzee het machtige leger van Farao en zijn soldaten vervolgen had. Adonisedek had het al lang gehoord. En hij wist het ook. Dit heeft niets met menselijk vernuft, met tactiek of strategie te maken. Hier schuilt God achter. En als het aangrijpende, gemeente. Luisteren en lezen ook naar wat er niet staat. Dat Adonisedek zegt, Ai is gevallen, Jericho verwoest, Gibeon een verbond met God gesloten, maar de naam van God niet noemt. En dus niet erkent dat God daarachter zit. En dat verklaart ten diepste waarom deze man naar de wapens schrijdt. En in beweging komt. En zometeen, we zullen dat vanavond vooral zien, zijn ondergang tegemoet komt. Zijn haat en vijandschap richt zich tegen God en zijn volk. En het komt vooral daarin tot uiting dat hij God niet erkent om wie hij is. Ze vallen Gibeon aan. En ze belegeren de stad. En Gibeon is ook degene die vervolgens uilboden zendt naar het leger van Jozua. Om Jozua ook te verwittigen over wat er op dat moment plaatsvindt. En om tegelijkertijd ook een beroep te doen op het verbond dat Gibeon met Jozua heeft gesloten. Laten we nog maar even lezen, gemeente, onze tekst, vers 6. Brengen de mannen van Gibeon de volgende boodschap over. Trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastiglijk tot ons, verlos ons, help ons, want al de koningen van de Amorieten die op het gebergte wonen hebben zich tegen ons vergaderd. Trek uw handen niet af van uw slaven, zo staat het er letterlijk, uw slaaf. En met deze formulering herinnert de Gibeonieten Jozua aan het verbond dat is opgericht nog niet zo lang geleden. Dat gezantschap dat toen zijn opwachting deed bij Jozua en in het spel dat werd gespeeld zich voordeden als mensen uit verre landen gekomen, die een verbond met Israël sloten, we zagen dat de vorige week. En dat verbond ruiden ze in met de opmerking, zie, wij zijn uw knechten, wij zijn uw slaaf. En daarmee al meteen aan Jozua de bedoeling van het verbond dat ze wilden sluiten met Israël doorgaaf. U bent onze meester. Wij zijn uw slaaf. Het enige dat wij zometeen willen doen, is u als slaaf dienen in uw tent. En dat verbond werd gesloten. Maar nu komt het erop aan of dat verbond ook stand houdt. En dat is het eerste wat ons vanmorgen moet opvallen, gemeente, wat ook de rode draad wordt in de prediking van morgen en vanavond. Dat Jozua 10 zich niet wil laten lezen als een soort oorlogsverslaggeving. als een opsomming van allerlei machtige daden die Jozua en Israël hebben verricht. De ene koning naar de andere koning wordt in de pan gehakt. De ene stad naar de andere stad wordt op de knieën gedwongen. Het ene leger naar het andere leger wordt verslagen. Je zou Jozua 10 zomaar op die manier kunnen lezen. Maar voor de Bijbelschrijver is iets veel belangrijkers. Namelijk, wat is Gods verbond waard? En daarachter de vraag, is de God van het verbond betrouwbaar? En dat is een bijzondere strekking, gemeente, in Jozua 10. De machtige daden van de Heere in het teken staan van zijn betrouwbaarheid. En dat God dat in de eerste plaats niet aan Israël bewijst in Jozua 10. Maar aan Gibeon. Een Kanaanitisch volk. Een volk dat behoort tot het volk van de Hevieten. Een van de 7 volkeren waarvan God had gezegd tegen Jozua: daarvan laat je niemand in het leven. Van de kleinste tot de grootste, van de jongste tot de oudste. Je zult ze allemaal uit moeten roeien als oordeel van mij. En hierdoor het verbond dat de Heere met Gibeon heeft gesloten, krijgt het opeens een hele andere wending. Zien we naast die lijn van gericht die in Jozua 10 zeker in het tweede gedeelte in één keer boven komt drijven. Het uitoefenen van Gods wraak en van Gods oordeel. Aan het begin van dit hoofdstuk eerst oplichten de trouw van de Heere in het leven van Gibeon. Een van deze volkeren die onder het oordeel van God ligt. Dat deze God ook in het gericht en in het oordeel gedachten des vredes koestert. En zijn genade laat triomferen tegen de achtergrond van een welverdiend oordeel. Waaronder Gibeon ook naar recht lag besloten. Zie, wij zijn uw knecht, uw slaaf. Jongelui, je hoort hier eigenlijk de taal van Psalm 123 in doorklinken. Psalm die we vaak zingen. Gelijk de ogen van een dienstmaagd, van een slavin zijn op de hand van haar vrouw. Gelijk de ogen van een dienstknecht, een slaaf, zijn op de hand van hun meester. Alzo zijn onze ogen als slaven, op u, o Heere. Zijn woorden die klinken in een wereld waar een slaaf geen rechten had. Waar een slaaf niet in staat was om zichzelf te beschermen, weerloos en machteloos. Waar een slaaf totaal afhankelijk was van zijn meester, ook als het ging om zijn eigen recht. Waar een slaaf om bescherming alleen maar aan kon kloppen bij zijn meester. Met de vraag of hij hem wilde beschermen. En als hij dat niet wilde, dan was de slaaf ten dode opgeschreven. Zo komen ze met dat verzoek. Zie, wij zijn uw slaaf. Een appel op het hart van Jozua en van het volk. Ik trek bij dit eerste punt, gemeente, een aantal lijnen. We zien in deze tekst iets oplichten van de wijze waarop de Heere omgaat met ons mens. Het eerste wat we aan de hand van de tekst mogen opmerken is het volgende. God gaat met mensen om op een verbondsmatige manier. Gibeon kan tegen Jozua niet zeggen, we zijn in nood. Dat brengt Jozua niet in beweging. Gibeon kan ook niet tegen Jozua zeggen, er liggen 5 volkeren voor onze stadspoorten. Met grote en zware legers. We zijn er niet tegen opgewassen. Zouden jullie ons willen komen helpen? Gibeon kan ook niet tegen Jozua zeggen, kijk naar onze vrouwen en kinderen en wees over ons bewogen. Het enige waar Gibeon, Jozua en daarachter de God van Jozua kan wijzen, is op dat verbond dat is opgericht een enkele tijd daarvoor. Zie, wij zijn uw slaven. Let erop, dit is de afspraak die u met ons hebt gemaakt. U bent onze meester en wij zijn uw slaaf. En als we dan ook even kijken, gemeente, naar de achtergrond van Gibeon, dat dit volk van oorsprong niet behoorde tot het zaad van Abraham, maar in Gods verkiezende handelen plaats gekregen heeft in Israël, zoals we dat vorige week zondag zagen. Door God is ingelijfd in Israël, dan wordt dat wonder alleen maar groot. Je ziet dat vaker trouwens in het Oude Testament gebeuren. Ik denk even om twee voorbeelden te noemen. Allereerst aan Rahab, de vrouw die we tegenkwamen in de beginhoofdstukken van Joshua. Die door Gods verkiezende handeling wordt ingelijfd in Israël. Een plaats krijgt ook in het midden van het volksleven. Uiteindelijk ook een van de moeders van Israël wordt. Uit wie later de Heer Jezus is voortgekomen. Ook met haar handelt God om, gaat God om in de weg van het verbond. Op een officiële wijze wordt ze ingelijfd in Israël. En ontvangt zo het recht om ook te delen in de belofte van de God van Israël. Ik denk aan het tweede voorbeeld, aan Rut de Moabitische, die op een bijzondere wijze in Israël een plaats krijgt. In de weg van moeite, van verdriet, het sterven van haar man, van haar schoonvader en van haar zwager. En uiteindelijk ook de rol van Naomi. In het kielzog van Naomi komt ze aan in Bethlehem. En op Gods wijze, op een verbondsmatige wijze, wordt ze ingelijfd in Israël, in de stadspoorten van Bethlehem. Wordt ze gelost door Boaz en ontvangt ze zo een wettige plaats in Israël, waardoor deze Rut de Moabitische een moeder in Israël mag worden. God gaat om met ons in de weg van het verbond. Zo ook hier bij Gibeon. Het enige waarop ze de Heere kunnen wijzen is op zijn verbond, op zijn belofte. En op zijn weldaden. Daar liggen een paar lijnen voor ons, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Dat wanneer wij onze knieën buigen en onze handen vouwen, wij de Heere niet kunnen wijzen op onze afkomst. Nog op onze levenswandel. Nog op onze goede voornemens. Nog op onze ernst. Nog op onze tekst. Nog op onze bevinding. Nog op onze bevinding. Maar alleen op zijn woord. En daarin op zijn verbond. Daarmee snijdt God in één keer af alles wat van ons is. En plaatst hij ons voor de keus of het wagen op God, ons overgeven aan zijn voorwaarden. Zie, wij zijn uw slaaf. Ons toevertrouwen aan hem. Doe met ons wat goed is in uw ogen, zo hoorden we de vorige week. En het overlaten aan God, of hij zijn verbond wel of niet wil nakomen in ons leven. Wie buigt voor de Heer met Psalm 81 vers 12 op zijn lippen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op. Mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, heeft geen goedkoop geloof, kent geen vanzelfsprekendheid in zijn leven, maar staat uitgerangeerd voor God en heeft nog maar één mogelijkheid, om te rusten in de betrouwbaarheid van Gods verbondsbelofte en God te eerbiedigen in wie hij zegt te zijn. Gemeente, heeft God jou aangetroffen op die plaats? Of ben je nog steeds wat voor de Heere? Hou je jezelf nog steeds overeind? Moet God eigenlijk wel horen, omdat, en vult u het voor uzelf maar in. Of hangt het in uw leven af van God? Of hij wil horen om wie hij is en om wie hij zegt te zijn? En is dat ook iets wat u drijft in de binnenkamer, waar uw ogen voor zijn geopend, voor de betrouwbaarheid van de schrift? En dat dat uw gebedsleven ook stempelt, Heer, hier staat het toch. Maar pas het nu ook toe aan mijn hart. En vervul uw belofte ook in mijn hart en in mijn leven. Het tweede wat opvalt trouwens bij dit eerste punt in de preek, is dat Gibeon een beroep op Gods verbond gaat doen op het moment dat dat verbond onder druk komt te staan. Zolang die vijand zich niet liet zien, leefde men in Gibeon in betrekkelijke rust en vrede. Zeker, men wist het, op enig moment zal dat gaan veranderen. Maar hoe of wat, dat was voor Gibeon op dat moment nog volslagen onduidelijk. Ze konden het natuurlijk op hun vingers natellen dat hun voormalige bondgenoten dat niet op zich zouden laten zitten en dat er op enig moment ook wel iets zal gaan gebeuren. Maar toen Adonizedek daar voor de stadspoort kwam te liggen met al die andere legers onder leiding van hem en met zijn bondgenoten de verschillende koningen van de andere stadstaten, toen werd het nood in Gibeon. En toen begon men de Heere aan te roepen. En toen zond men boden naar Israël. En toen wist men het verbond om te zetten in een gebed. Het is Gods gebruikelijke wijze, gemeente, om in uw en mijn leven onze ogen te openen voor de betrouwbaarheid van zijn belofte in de weg van moeite, verdrukking en tegenslag. Het zij in tijdelijk opzicht, dat het daarom op dit moment ook zo moeilijk is in uw leven. Het zij dat de Heere dat ook doet in uw persoonlijk leven, door uw ogen te openen voor de vijanden die erop uit zijn om uw leven te brengen naar de ondergang. Hoe God dat doet, dat is aan hem. Maar het is Gods gebruikelijke wijze om ons te leren af te zien van onszelf, door het besef in ons hart te werken dat we niet op kunnen tegen de overmacht van vijanden om ons heen. En dat tegenover die 5 legers onder leiding van Adonizedek er nog maar 1 adres is waar we terecht kunnen. En dat is bij de God van Israël. We hoeven God niet te bidden om moeite en verdriet. Maar wie genade mag kennen, heeft God ook wel eens gedankt om het kruis. En om de zwaarte van het kruis. Dat dat zo lang op je schouders bleef drukken, steeds meer, totdat je wel door de knieën moest gaan. En naar de Heere toe moest uitspreken, zie, ik ben uw knecht. Zo verlos mij dan. Help mij, bevrijd mij en leid mij uit. Er ligt nog een lijn, gemeente, dan maken we de stap naar het tweede punt. Gibeon mag een beroep doen op Gods verbond. Terwijl deze mannen in de weg van het bedrog dit verbond met Joshua hebben gesloten, zo zagen we de vorige keer. Terwijl ze uiteindelijk niets anders meer overhielden dan de God van het verbond, de vraag of de Heere in deze weg die Gibeon en Israël waren gegaan, zonder naar de Heere te willen vragen, zijn verbondsbelofte alsnog wilde betekenen en verzegenen in het leven van Gibeon. Terwijl de verbond wat de Heere met Israël had opgericht en met Gibeon uiteindelijk alleen maar steunde op de betrouwbaarheid van de Heere en Gods betrouwbaarheid in één keer ook de onbetrouwbaarheid van Gibeon openlegde en de onbedachtzaamheid van Joshua en Israël aan de kaak stelde. Maar mag ik even bij u komen en u wijzen op de weg die de Heere met u is gegaan? Hoe heeft God zijn verbond in uw leven opgericht? Dat was wel op een wettige wijze, hierbij het doopvond. En van meet af aan stond centraal wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor u kunnen, voor u willen en in de weg van het gebed voor u zullen zijn, zal zijn. En wat voor uitwerking heeft dat nou in je leven? Als deze Gibeonieten, die nog maar sinds kort vertrouwd zijn met de Heere, met Israël, met het verbond, God weten te vinden in hun nood. En als we bij aankloppen bij Israël en tegen Jozua zeggen, zie, wij zijn uw knecht, zo bevrijd ons dan, verlos ons dan en help ons. Precies die punten weten aan te wijzen in hun boodschap, waardoor God het verplicht is aan zichzelf om zijn genade en zijn te betrouwen in Gibeon te bewijzen. Ze hebben nog maar nauwelijks een preek gehoord, kinderen. En ze weten God al op de juiste wijze aan te spreken. Ik kijk eens naar jouw leven. Ondanks dat je 12 of 14 bent. Je hebt al verschillende jaren gezeten onder de prediking van het woord. Heeft God jou al gezien aan de rand van je bed? Je handje legde op je voorhoofd. Tegen de Heere zei, Heere, hier staat er toch. Ik ben uw slaaf. Zo verlos mij dan. Bekeer mij dan. Geef mij een nieuw hart. En leid mijn leven. Hoe staat er nou met u, gemeente? Worstelt u ook met God? Met zijn belofte? Met zijn woord? En met zijn trouw? Kan God niet meer van u af? Omdat u voortdurend in het gebed, mag ik het dus heel menselijk zeggen, hem voor de voeten loopt, zodat hij geen kans meer op kan, dan wel eens een woord in uw leven moet nakomen. Is er in dat gebed ook die hartelijke omgang met de Heer? Dat wijzen op zijn woord. Dat houden aan zijn trouw. Of is uw gebed met alle goede bedoelingen op dat moment veel te vrijblijvend? De Heere wil dat zo graag, gemeente, dat we hem concreet op zijn woord aanspreken, omdat we daarin erkennen en eerbiedigen dat God een God van zijn woord is, betrouwbaar is. Laten we dat dan ook doen. Kijk naar de Gibeonieten. Ze doen het. Ze wagen het op God. De Heere hoort en redt. God handhaaft zijn, bewijst zijn verbond. Dat is het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Als de Heere dat verbond van Gibeon heeft opgericht, dan is dat iets wat in de geschiedenis van Gibeon voor het eerst lijkt te zijn. De Heere zegt dat ook, dat hij met dit volk een verbond opricht en dat hij daarin zijn trouw bewijst. En Gibeon, die hier voor het eerst ook de Heere daarop aanspreekt in vers 8, doet dat ook vanuit die veronderstelling. Ik wil het nog even met u, vers 6, ik wil het nog even met u lezen. Trek uw handen niet af van uw knechten, kom haastiglijk tot ons, verlos ons, help ons. Want al de koningen van de Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaard. En ik zei het al aan het begin van de preek, als je dit zo leest binnen het geheel van Jozua 10, dan is dat een opsomming van een daad wat de Heer heeft gedaan. Dus zometeen de volgende daad, het verslaan van Adonizedek en die andere 4 koningen, vervolgens de andere koningen van het zuiden. En zo zou je ongemerkt Jozua 10 uitlezen en verder gaan met Jozua 11, waar die veldtocht wordt beschreven die Israël in de noorden van Canaan gaat afleggen. Maar de Bijbelschrijver heeft nog niet eens belangstelling voor de verslagen, de oorlogsverslagen, maar voor wat God doet op dit moment. Hier wordt helsgeschiedenis geschreven. En op een aantal van die belangrijke momenten is het de Bijbelschrijver die ons daarvoor ook de aandacht wil vragen. Ik kijk eerst even met u naar de eerste versen van hoofdstuk 10. Laat het maar even lezen, gemeente. De eerste twee versen van hoofdstuk 10. Dan staat het geschieden nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had. En Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als hij Jericho en haar koning gedaan had. En dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in het midden derzelve waren, zo vreesden zij zeer. Want Gibeon was een grote stad als een van de koninklijke steden. Ja, hij was groter dan Ai en al hun mannen waren sterk. Adonizedek hoort wat God gedaan heeft. Hij hoort het verbond dat Gibeon met de God van Israël gesloten heeft en komt vervolgens in actie. En wat er dan gebeurt, en dat is uniek in het Oude Testament, is dat de Bijbelschrijver laat zien hoe God zijn trouw bewijst in Gibeon door middel van Jozua en Israël. Israël wordt dienstbaar gemaakt om Gods verbond met Gibeon te handhaven. God bewijst aan Gibeon zijn verbond door zijn volk als een slavenvolk Israël, het slavenvolk, te dienen en Gibeon te ontzetten. Waarom handelt God zo? Hoe kan het dat de Heere, zoals we dat de vorige keer al zagen, het gebod geeft om Gibeon als onderdeel van de Hevieten uit te roeien? En nu opeens op andere gedachten komt? En hoe kan het dat de God van Israël zijn verbond en zijn belofte op deze wijze wil bewijzen? En dat ook nog eens een keer op zo'n manier doet, dat het lijkt dat het in Jozua 10 niet meer gaat om Israël, maar om Gibeon. En dat Jozua gehoor moet geven naar de oproep van Gibeon en God nog een keer nadrukkelijk tegen Jozua zegt, zie, ik heb hen in uw hand gegeven. Wel, gemeente, daarachter schuilt iets heel bijzonders eigenlijk. En om die lijn te zien moeten we toch even terug naar het begin van de Bijbel. En dat doe ik ook met u, de geschiedenis van Noach. Laat het maar even openslaan, Genesis 8. Genesis 8, dat beschrijft de zondvloed. Noach die samen met zijn zonen Sem, Gam en Jafet en hun vrouwen uit het oordeel wordt gered. En wanneer langzaam maar zeker alles begint op te drogen en de deur van de ark wordt geopend, dan lijkt het alsof de Heere met de schone lei weer begint. Uit dit gezin wordt de hedendaagse mensheid opgebouwd. Noach is een man die God vreest. En dat zal niet onopgemerkt zijn gebleven ook in de ark, gedurende dat oordeel van de zondvloed. Zijn kinderen hebben het gezien aan hun vader. De vader vreest de Heer. Het oordeel is voorbij. De aarde is drooggelegd. Het leven hervat zich. De kinderen van Noach gaan een bestaan opbouwen. En zo ook Noach. Noach legt dan een wijngaard aan. We zitten nu in Genesis 9. En op enig moment geniet Noach ook van de oogst, gaat over de grens en wordt dronken. En in zijn dronken toestand kleedt hij zich uit en ligt naakt op zijn bed. Wie dronken is, heeft geen grenzen meer. Ook niet in de slaapkamer. Een van zijn kinderen ziet hem. Ik zit nu bij vers 22 van Genesis 9. Dan staat er met nadruk Gam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader. En hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten te kennen. En dat is niet, moeten jullie nou eens komen luisteren en horen wat ik gezien heb. Nee, het vervolg maakt duidelijk dat Gam meteen zijn vader belachelijk maakt bij zijn broers. Maar die handelen heel anders. Sem en Javert, die nemen een kleed, komen achterwaarts binnen en leggen het zo over het lichaam van hun vader, omdat ze de naaktheid van hun vader niet willen zien. Noach wordt wakker, vers 24, en komt erachter wat zijn jongste zoon Cham heeft gedaan. En hij zegt dan, vers 25, en daar gaat het me om, vervloekt zij Cham, nee, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij, zijn broeder. Voort, zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan, zei hem een knecht. God breide Javed uit en hij woonde in Sems tenten. En Kanaan, zei hem een knecht. Tot drie keer toe wordt het hier in deze vloek van Noach benadrukt. Kanaan, zei hem, wie? Sem, een knecht. Wie is Sem, de voorvader van Israël? En wie is Kanaan, de voorvader van die Kanaanitische volk? Wat voor Gibeon en Joshua 10 nieuw is. Dat ze voor het eerst in de geschiedenis de God van Israël mogen aanspreken. En hem mogen wijzen op zijn belofte en op zijn verbond. Is voor God het doortrekken van een lijn die al in Genesis 8 en 9 begint. De vloek van Cham. Namelijk dat hij een knecht zal zijn in de tenten van Kanaan. En Gibeon begint het gebed bij Joshua. Zie, wij zijn uw knecht. Was Joshua zich daarvan bewust? Ik weet het niet. Eigenlijk interesseert me dat ook niet. Het gaat niet om Joshua, het gaat om God, die de eeuwen overziet. Die die belofte in de vloek van Noach nog heeft openstaan. En die nu in de weg van zijn soeverein handelen, deze belofte gaat vervullen in het leven van Kanaan, één van de mens van Gibeon. God staat erboven, gemeente. Hij bewijst zijn belofte. Ik wil een paar lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn, dat God nooit handelt volgens een boekje. Maar wel altijd in overeenstemming met zijn raad. En daar bedoel ik dit mee, dat wij de Heere nooit op het moment dat God ingrijpt, kunnen nagaan aan de hand van een voorgeschreven gebruiksaanwijzing. Maar dat God wel momenten ook in het persoonlijke leven geeft, waardoor we terug mogen kijken vanuit God, er even boven mogen staan. En dwars door de kluwe wol en wirwar van ons leven, zoals wij zo vaak ons leven dagelijks ervaren, dat we er soms geen touw aan kunnen vastknopen. Ook niet in geestelijk opzicht. Dwars daar doorheen, de gouden draad van zijn verbondstrouw en zijn liefde laat oplichten. Hier in Joshua 10, zie, wij zijn uw knechten, vervult God de woorden van Genesis 9. De tweede lijn die we moeten trekken. Deze God is soeverein. Toen Noach deze woorden uitsprak in Genesis 9, Kanaan zei een knecht in de tenten van Sem, kon Noach niet bevroeden hoe God die woorden uiteindelijk concreet zou gaan vervullen. Tussen Genesis 9 en Joshua 10 liggen eeuwen van moeite en van verdriet. Ligt de slavernij in Egypte. Ligt die 40 jaar woestijntocht door Israël. Maar stap voor stap brengt de Heere uiteindelijk Joshua en het volk in Kanaan, voor de poorten van Gibeon, en schept zo ook de concrete omstandigheden waarin deze belofte die nog open ligt tot vervulling komt. Dat ligt daar ook een heerlijke lijn vol troost in. Is dat ook niet de ondervinding? Als u terug mag kijken al op zoveel jaren dat de Heer in uw leven aan het werk is. Dat toen u klem kwam te staan voor God, misschien wel met die woorden van Gibeon op de lippen, zie wij zijn uw knechten, zo verlos ons dan, red ons, bevrijd ons. U niet wist hoe God u moest verlossen. Voor uw gevoel u geen kant opkwam, die 5 koningen die liggen daar voor Gibeon. Het enige wat Gibeon nog kan doen, is smeken en bidden tot God, meer niet. Naar de mens is het een onbegonnen zaak. Die machtige legers onder leiding van Adonizedek, die spreken voor zich. En Gibeon schrijft God niet eens de weg voor hoe hij moet ingrijpen. Maar deze God handelt vanuit zijn raad. Die staat erboven. Die beheerst het toneel ook rondom Gibeon. En die overziet niet alleen de nood van Gibeon, die laat zich daarin ook leiden door de belofte die hij eeuwen daarvoor heeft uitgesproken bij monden van Noach. Dit is het doel waar God naartoe werkt. Dat staat hem voor ogen. En in de weg van die onmogelijkheid bij Gibeon, in een weg die strijdt en ingaat tegen al onze menselijke berekeningen, vervult God zijn belofte. Op zijn tijd en op zijn eigen wijze. Dat is dat heerlijk gemeente, als je dat ook persoonlijk mag leren kennen. Dat deze God ons er helemaal buiten plaatst. En tegelijkertijd onze nood, onze aanvechting, onze strijd en onze onmogelijkheden dienstbaar maakt. Aan het vervullen van zijn woord en van zijn belofte. Dit is God. En geen mens. Dan kom ik toch even terug bij dat eerste punt, gemeente. Dat pleiten op de belofte van God. Als wij dan God aan zijn woord gaan houden. Laten we hem dan ook vrij houden. In hoe hij zijn belofte en woord vervult. En is dat misschien ook niet de les die de Heer op dit moment in uw leven aan het leren is? Dat we aan de ene kant niet af kan van het woord. En aan de andere kant voor uw gevoel op dit moment nog geen stem hoort van de hemel dat God zwijgt. Zou het misschien niet daarom zijn? Dat de Heer u echt in die engte moet brengen. Mag ik die uitdrukking eens gebruiken? In de engte moet brengen. Om het helemaal over te geven aan God. Hoe hij zijn belofte. Vervuld. De derde lijn bij de tweede punt. Ik moest in de voorbereiding denken, gemeente, aan een persoon die ik in mijn leven mocht leren kennen. Uit een totaal onkerkelijk milieu. Zo leek het tenminste. En in de weg van Gods leiding kwam hij uiteindelijk in de kerk terecht. Ongedoopt. Totaal onkerkelijk opgegroeid. Totdat hij... En dat de Heer in zijn leven was gaan werken, zich ging interesseren in zijn familiegeschiedenis. En dat was voor deze persoon een wonder, toen hij erachter kwam dat zijn oma God had gevreesd. Had hij nooit gekend. Zijn ouders hadden dat nooit verteld, ook uit haat tegen de Heer en tegen zijn woord. Maar toen zag hij opeens een lijn lopen. Het gebed... van oma, dat nog open lag voor Gods troon, werd verhoord toen hij op een ongekende en voor ons idee ongeorganiseerde manier ergens onder het woord terecht kwam en door God in zijn hart werd gegrepen. Wij als ouders en als grootouders zien aan wat voor ogen is. God ziet het verbond aan. Ons kan de moedeloosheid soms om het hart slaan. Waardoor we niet eens meer durven te bidden misschien. Voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Ziende hoe ze op dit moment in het leven staan. En er zijn er verschillende onder ons. die dat verdriet en die pijn kennen. Maar ik zou vanmorgen vanuit deze geschiedenis tegen u willen zeggen, zie op God. Zie op God. Val hem lastig met zijn woord en wijs hem op zijn trouw. De God van Noach wordt de God van Kanaan door Gibeon een plaats te geven in de tenten van Israël. Zo handhaaft hij zijn verbond en zijn genade. De laatste lijn van morgen, gemeente, ik zie dat de tijd me op de hielen gaat zitten. Ik trek die lijn heel kort. Namelijk dat de Heer zijn verbond niet alleen handhaaft naar het verleden, maar ook naar de toekomst toe. En daarvoor moeten we nog een plaats opzoeken. En dat is de laatste keer vanmorgen. 2 Samuel. Kijkt u maar even met me mee. 2 Samuel. Hoofdstuk 21. David is op dat moment koning geworden in Israël. Regeert al een aantal jaren. Heeft zijn rijk gestabiliseerd. De vijanden zijn verslagen. En dan ontstaat er opeens hongersnood in Israël. Daarmee zet hoofdstuk 21 in. Niet zomaar voor een seizoen vanwege een misoogst. Al 3 jaar lang duurt die hongersnood. En dat roept de nodige vragen op. Waarom? Omdat de God van Israël gezegd heeft, als er een hongersnood ontstaat in uw land die aanhoudt, dan schuilt er achter de zonde. Dan kom ik met mijn gericht of met mijn oordeel. Het zij door een hongersnood, het zij door ziekte, het zij door vijanden. Maar dan is het in ieder geval een signaal van mijn kant dat u bij uzelf te raden moet gaan. Dat u zich moet onderworpen aan zelfonderzoek en zo ook tot mij moet naderen in het gebed. Heren, is er iets in ons leven wat niet tussen u, wat tussen u en ons instaat, wat voor u niet kan bestaan? En David doet dat. Hij gaat naar God vragen. En de Heere zegt dan in vers 1, geeft dan een verklaring, die hongersnood komt vanwege Saul. Want er staat nog een openstaande bloedschuld. Waarom? Wel, Saul heeft de Gibeonieten gedood. Maar David komt dan in actie, die roept dan de Gibeonieten en hij zegt tot hen, wat zij van hem, van David, verwachten om die schuld weg te nemen. En de Gibeonieten zeggen dan, het gaat ons niet om goud of om zilver, al hebben wij het recht om dat op dit moment te eisen, want Saul is onder ons te keer gegaan. Hij was erop uit om iedereen van Gibeon om te roeien. Waarom? Was het misschien godsdienstige ijver zonder godsvrezen? Dat Saul toch probeerde in een goed blaadje te komen bij Samuel en daarachter bij de Heere om te bewijzen dat hij die laatste restanten van de Kanaanieten wilde uitroeien. En er niet voor terugschrok om dus ook maar de Gibeonieten mee te nemen, die wraakactie. En dus Gods verbond met Gibeon niet in acht nam. En dan komen die Gibeonieten met die merkwaardige eis. Geen goud, geen zilver. Wij eisen van u 7 zonen van vader Saul. Die zullen we doden, ophangen aan het hout. En aan het einde van de dag willen we ze begraven. Dat laatste gebeurt niet. En aldus handelt Saul. 2 zonen van Rispa. En 5 zonen van Michal, dochter van Saul, de eerste vrouw van David. Ze worden gegeven aan de Gibeonieten, gedood en opgehangen aan het hout. En daarmee haalt God het oordeel bij Israël weg. Door de schuld te laten vereffenen bij een slavenvolk. Al waren het dan slaven in de tenten van Israël. Ze deelden wel in dezelfde verbondsweldaden. Verbondstrouw en dus ook verbondswraak. Als Israël. Tegenover God op de tweede plaats. Als slaaf. De oudste broeder Israël op 1. Maar naast Israël worden ze door dezelfde God op een gelijke wijze behandeld, alsof ze helemaal bij dat volk horen. Er liggen een paar lijnen, gemeente. Die trek ik heel kort. In de eerste plaats deze lijn. In deze geschiedenis, in het leven van Gibeon, tekent zich hier iets af, zoals God omgaat met alle volkeren die door hem in Israël worden ingelijfd. Het blijft tot in de eeuwigheid het volk van God, het Joodse volk. Alle andere volkeren die in Israël worden ingelijfd, staan op de tweede plaats. Maar ze worden wel op de gelijke wijze behandeld. Alsof God dat verschil op dat moment niet maakt. Zowel in zijn trouw, als ook in zijn wraak. God spaart zijn volk niet. Wanneer zijn volk deze volkeren niet sparen. Wat is God hierin rechtvaardig? Eerlijk. En dus ook betrouwbaar. De tweede lijn, en dat is een persoonlijke lijn naar u en mijn leven. Als Gods trouw zo ver gaat in het leven van Gibeon, dat hij als het moet er niet voor terugdeinst om zijn eigen volk op te offeren en zijn trouw daarvoor te bewijzen, zien we dan in dit handelen niet iets oplichten van wat er later op Golgotha zich ten diepste helemaal voltrekt. Dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor hen, slaven, heeft overgegeven om zijn rechtvaardigheid, zijn trouw en zijn genade te bewijzen aan zijn volk op grond van het offer dat zijn zoon bracht om die schuld te verzoenen. Dit is God. Deze God wil vanmorgen ook uw God worden. Val hem te voet, gemeente. Al heb je in jezelf geen been om op te staan, dat hebben we niet. We hebben alles tegen. Maar wie valt voor God, rust in de verbondsbelofte van deze God. Die heeft een krachtig wapen in de handen in de binnenkamer. Die mag God wijzen op zijn eigen eer, op zijn woord en op zijn naam. En dan mogen we het ook tegen elkaar vanmorgen zeggen, dan kan God niet meer van ons af. Omdat hij het verplicht is aan zichzelf zijn trouw te bewijzen. Al heb ik de dood verdiend, maar ik mag het in de binnenkamer toch zeggen, zie, hier ben ik, uw knecht. Ik sla mijn ogen op de hand van de Heere in de wetenschap, niet wanneer of op een bepaald moment, maar dat God mij genadig wil zijn. Amen.